Een veilige omgeving creëren, het goede gesprek voeren met mensen, rituelen, vertragingen en rouw faciliteren. Het zijn allemaal zaken die bij een cultuurverandering komen kijken.
Ja, cultuurverandering. Dat vind ik nou echt het mooiste onderwerp, interessantste onderwerp voor ons als HR en change professionals.
Ja, dat spat er wel vanaf, hè?
Ja, echt. Er komt zoveel bij kijken, maar waar hebben we het dan eigenlijk over als we zeggen organisatiecultuur? En hoe kun je zo'n cultuur zomaar veranderen?
Organisatiecultuur gaat over waarden, normen, rituelen, gedragingen en gedeelde ervaringen die uniek zijn voor een organisatie, een afdeling en een team. In deze 5e aflevering gaan we hier zo dieper op in.
Dit is Systemisch Swingen, de podcast met Clarisse van der Heijden en Doreen Bevers. Twee ervaren HR interim professionals met passie voor systemisch werken. In deze podcastserie nemen we jou mee van energie tot hiërarchie en delen we onze praktijkervaring en verwondering met jou.
Hey, die aspecten die je net noemde, hè, die komen voort uit de sociale, psychologische omgeving van een organisatie. Dat is toch wel jouw thema, jouw dingetje, Clarisse, met jouw achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog.
Ja, ik zei het al, maar hier loop ik echt warm voor. Iedereen uit ons vak kent vast wel die fokken en sukken, Doreen. Je kent wel dat tekeningetje uit die krant. Met een van die schetsen, daar staat op, dan zie je fokken en sukken. Vrijdagmiddag om 3:10 is de cultuurverandering. Dat illustreert echt hoe het soms nog steeds gedacht wordt over een cultuurverandering.
Oh ja, ja, die ken ik wel, ja. Die fokkessukken. Ja, grappig hè?
Ja, maar wist jij hè, dat bijvoorbeeld 70% van de cultuurveranderingstrajecten gewoon mislukken?
Dat is vrij veel.
Ja, mag je zeggen. Echt veel. En als je daar dan over nadenkt, kan je de conclusie trekken dat cultuur dus bijna niet te veranderen is. Maar ook als je erover nadenkt hoeveel pogingen er worden gedaan. En dus uiteindelijk eigenlijk ja, de keutel ingetrokken wordt. Welk effect dat dan weer heeft? Op een medewerkersbestand, hè? Als je zo kijkt, op de mensen in de organisatie. Maar als je daar dan het westerse gedachtegoed weer tegenaan houdt, waar we het eerder ook al over gehad hebben, dan zou het zomaar kunnen kloppen dat het gewoon niet te veranderen is. Want een dergelijke verandering gaat echt over wat er gebeurt in die onderstroom. Ja, kom ik weer met mijn paradepaardje. Het gaat over die intrinsieke motivatie, gedragingen, kwetsbaarheid. Het gaat om spiegelen en gespiegeld worden op alle lagen. Tja, ik kan echt nog even doorgaan. En wat ik hierbij echt een mooie uitspraak vind, is culture eats strategy for breakfast.
Lijkt me lekker. Ja, die klinkt ook goed.
Absoluut. En daarmee zeggen we eigenlijk alles wat onze voorgaande aflevering ook helemaal samenvatten. En we raken elkaar gewoon weer doorheen. Hiermee komen we namelijk in de bedrijfskundige hoek, jouw hoek, ook weer terecht.
Ja, zeker wel. Kijk, die organisatiecultuur maakt integraal onderdeel uit van ieder systeem en heeft invloed op de manier waarop wij met mensen elkaar omgaan in de organisatie. Hè? Dus binnen het systeem en de buitenwereld. Organisatiecultuur kan sterk variëren van de ene organisatie tot de andere. Een positieve, gezonde organisatiecultuur kan bijdragen aan de productiviteit, het welzijn van de mensen en het algehele succes van de organisatie. Maar het heeft natuurlijk ook een schaduwkant. En die schaduwkant is dat een organisatiecultuur ook kan leiden tot een hoog personeelsverloop, een laag moreel en slechtere prestaties. Het is dus van cruciaal belang voor leiders en managers om aandacht te besteden aan en te investeren en te cultiveren van een positieve organisatiecultuur. En hier gaat ons hart er echt wel een harde van kloppen, Clarisse.
Ja.
Organisatiecultuurveranderingstrajecten. Wij vinden het allebei super tof om organisatie hier verder in te mogen ondersteunen. En zeker als externe.
Hoe bedoel je dat? Als zeker als externe?
Ja, mooi dat je hierop inzoomt, Clarisse. Als externe maak je op een of andere manier deel uit van het systeem. Als je met een cultuurveranderingstraject aan de slag gaat, is het belangrijk om te onderzoeken wat die verborgen dynamieken en de patronen en onderlinge relaties zijn in het systeem. Dit vraagt om een neutrale, oordeelloze houding. Hè? We hebben het eerder over gehad. Als een organisatie ervoor kiest om een dergelijke opdracht neer te leggen bij een medewerker, iemand die op de payroll staat van de organisatie, is het de vraag in hoeverre iemand deze rol ook daadwerkelijk echt kan aannemen. Omdat hij dan zelf onderdeel uitmaakt van het systeem.
Is dat zo, Doreen? Ik laat het even resoneren bij wat je vertelt. En ik begrijp het punt dat je maakt. Maar ik merk ook dat het iets met me doet. Dus dat iemand in loondienst zich lastiger uit de dynamiek kan losmaken. Ik weet het nog niet helemaal zeker.
Ja, ik hoor wat je zegt. Even ter verduidelijk dan. Ik zeg daarmee niet dat iemand op de payroll geen cultuurveranderingstrajecten kan begeleiden, maar voor een externe is het wel makkelijker om een bepaalde afstand te kijken met een onbevangen houding.
Daar ben ik helemaal mee eens wat je zegt, absoluut. En je stipt nu ook iets aan dat bij organisatieopstelling ook wel het lege midden wordt genoemd, hè? We hebben het eerder over gehad, want deze houding is echt cruciaal om een cultuurveranderingstraject te kunnen begeleiden. Je mag als begeleider die plek dus niet gaan invullen.
Ja, dat lijkt me zo ongemakkelijk, hè? Je wordt toch ingehuurd om een beweging in gang te zetten? Alleen je moet dit dan doen zonder dat je mag sturen. Hoe doe jij dat dan?
Ja, weet je, wat ik al eerder zei, het start echt met een volledig aanwezig zijn in het moment. Openstaan voor wat zich aandient in bijvoorbeeld een opstelling. In een organisatieopstelling doorloop ik vaak een aantal stappen. Een goede voorbereiding is het halve werk, dus ik zorg dat ik goed geaard ben. Vervolgens ga ik er ook open in en benadruk ik elke opstelling zonder vooropgezette ideeën over wat er zou moeten gebeuren. Of tussen aanhalingstekens wat de juiste uitkomst zou zijn. Het is echt observeren zonder te sturen. Het systeem laat ons gewoon altijd zien wat er nu op dit moment is. Daar hebben we mee te dealen.
Dus eigenlijk wat je zegt, je moet je gewoon eigenlijk een beetje laten verrassen.
Ja, dat is spannend, want dat betekent controle loslaten. Maar ja, het klinkt eigenlijk makkelijker dan het in werkelijkheid echt is. Want elke opstelling is immers uniek.
Ja, dat klinkt inderdaad wel zo. Het vraagt denk ik echt wel om behoorlijke oefening. Dat doe je niet eens zomaar eventjes. Ik vind dat je deze vaardigheid continu moet blijven ontwikkelen als je dit werk doet. En daarbij hoort ook dat je zelf telkens blijft reflecteren. Maar dat doen wij natuurlijk ook wel regelmatig met deze podcastserie. Dit vraagt ook enigszins om zelfbewustzijn van jou als begeleider. Een boeiend vak is het toch, hè?
Ja, echt. Maar ik merk dat we een beetje zijn afgedwaald naar het opstellingenvak. Maar wel een mooi bruggetje. Want ik zie een overlap met het opstellingenwerk en cultuurveranderingstrajecten. En dat zit er maar in dat je bij allebei een veilige, respectvolle setting creëert. Een moment waarin ruimte voor nieuwe dingen kan ontstaan. Maar Doreen, hoe doe jij dit? Hoe vlieg jij een organisatie cultuurveranderingstraject, over lange woorden gesproken, aan?
Nou ja, een cultuurverandering, dat zet je niet zo 1, 2, 3 in. Hè? Dat zijn echt wel langdurige trajecten waar je bereid moet zijn om de tijd ervoor te nemen. Dus eigenlijk moet je situatie eerst een tijdje verduren. In die cultuur liggen vaak diep gewortelde patronen ten grondslag. En hiervoor bestaat geen standaard aanpak. Dus ja, hoe begin ik er? Terugkomend op jouw vraag. Ik start eigenlijk altijd wel met scherp krijgen van wat is de vraag achter de vraag? Maar waarom wil een organisatie zijn cultuur veranderen? Wat willen ze graag behouden? En waar willen ze afscheid van nemen? Welke kernwaarden liggen hier aan de grondslag? En wat is er verankerd in die cultuur? En welke overtuigingen horen erbij? Moet die cultuur eigenlijk wel worden veranderd? Hè? Of zijn er andere verborgen dynamieken aanwezig die eerst bekeken dienen te worden? In het scherpstellen van de context sta ik ook stil bij de rituelen en de ceremonies. Dit zijn events en routines die helpen bij het versterken en het vieren van de waarde van de organisatie. En niet te vergeten welke verhalen worden binnen de organisatie doorgegeven aan nieuwe medewerkers. Om goed de cultuur te kunnen begrijpen. Dit gaat dan ook wel vaak bij onboarding trajecten van nieuwe medewerkers. Voelen zij zich snel thuis? En hoe? En is er iets wat de organisatie waarde of verhalen representeert? Zijn er bijvoorbeeld symbolen aanwezig? En wat zijn de normen? Dit zijn de ongeschreven gedragsregels wat wel en niet wordt geaccepteerd in de organisatie. En ook sta ik stil bij besluitvorming van de organisatie. Op welke manieren worden beslissingen genomen? Is de organisatiestructuur of is de hiërarchie hier van invloed op? En wat is de taal in de organisatie? En wordt er vakjargon gebruikt? Specifieke zinnen of termen kunnen iets over die organisatiecultuur reflecteren.
Nou, Doreen, je vertelt heel erg veel. Mm-hmm. En je benoemt heel veel aspecten.
Ja, ik wil volledig zijn.
Hè? Ja, dat
is perfectionisme.
Nou ja, weet je, en ja, het zijn echt inderdaad heel veel aspecten. Maar we gaan eventjes to the point. Laten we het even praktisch maken. Prachtige vragen die je stelt, prachtige aspecten die je benoemt. Heb jij een praktijkvoorbeeld die ook een beetje leuk is, die je zou kunnen vertellen?
Ja, ik heb genoeg praktijkvoorbeelden.
Ja, dat dacht ik al.
Ik heb ooit een interim opdracht mogen vervullen bij een organisatie waar een arbeidsmarktcampagne over het werkgeversmerk opnieuw werd gelanceerd. Die organisatie stond bekend als een stoffige blauwe organisatie. Ik was strategisch haar businesspartner. Voor een subonderdeel mocht ik de unique selling points ontrafelen om zodoende de employee value proposition verder helder te krijgen. Nou, een hele mond vol, maar het was wel echt een super leuke klus. Daarbij ben ik gaan onderzoeken wat maakt een afdeling zo uniek ten opzichte van de concurrent. En welke drijfveren zien we terug bij de medewerkers, hè? En wat bieden we en welke waarden liggen hier ten grondslag aan? Ik heb er toen voor gekozen om het gesprek met de mensen van de afdeling aan te gaan. Ja, want uiteindelijk zit alles in de mensen, zeg ik het maar. Dus wij hebben toen feedback loops geïntroduceerd als concept. En nou, er zijn gewoon sessies waarin de medewerkers informatie gaven over die kernwaarden. Zodat ik kan begrijpen hoe die informatie en die feedback van die organisatiestromen eigenlijk, hoe dat met elkaar in verweven is en hoe dit dan ook daadwerkelijk de cultuur beïnvloedt.
En want waarom deed je dat dan? Waar was je naar op zoek?
Om heel eerlijk te zijn, ik was gewoon op zoek naar, is er wel überhaupt een rode draad? Ja. Bestaat die wel, hè, tussen al die verschillende mensen die je interviewt? Ja, en die was er zeker. Kijk, een belangrijke kernwaarde was ondernemend. Toen was het mogelijk om te benoemen waarom het fijn is om voor deze organisatie te werken. Want daar wil je uiteindelijk ook mee de hort op. Hè? Dat wil je natuurlijk naar buiten toe brengen. Waardoor je natuurlijk ook gewoon de juiste mensen kan werven en selecteren. Dat werd eigenlijk wel heel duidelijk om dat verder te ontrafelen. Hoe we die vacatures precies wilden scherpstellen. Mm-hmm. Welke woordkeus je daarin gebruikt.
Ja, dus het werd echt wel heel duidelijk wie je dan zoekt, hè? Want een persoon is echt een heel concreet resultaat.
Ja, en het was ook wel een mooie conclusie te trekken, hoor. Want door deze aspecten systemisch te benaderen, kan een consultant de dieperliggende oorzaken van cultuurproblemen, of cultuurelementen eigenlijk, identificeren. En zo ontstaan er eigenlijk ook inzichten die bij kunnen dragen aan een effectieve duurzame cultuur. Verandering.
Ja, heel gaaf om te horen. En mij schiet nu ook wel een mooi voorbeeld eigenlijk te binnen die ik in de praktijk heb meegemaakt.
Oh ja? Vertel eens, ik ben wel benieuwd.
Ik heb vanuit een rol als interne organisatieadviseur, intern, Doreen.
Intern.
Ja. Een heel mooi cultuurverandering mogen begeleiden bij een groot bedrijfsonderdeel van een corporate omgeving. En dat ging eigenlijk samen met de implementatie van agile werkwijze. Ja, dat was toen. En het inrichten van de organisatie als een netwerkorganisatie. Dus het was eigenlijk heel prachtig om dat zo als een lerende organisatie met Peter Senge zo neer te gaan zetten. Want Peter Senge is een Amerikaanse wetenschapper op het gebied van kennismanagement en organisatiekunde. En Senge zet in zijn basiswerk over de lerende organisatie het leren van het individu en die van het team centraal. De basis daarvan is dus niet alleen het persoonlijk leiderschap van ieder individu, maar ook het inzicht in de mentale modellen van de organisatie. Ja, heel lastig wat ik nu vertel waarschijnlijk. Maar daarnaast in die organisatieverandering die ik begeleidde was bottom-up een belangrijk uitgangspunt. He, anders zou dat netwerkstuk, dat zou dan ook niet gaan slagen. En veel organisaties zeggen dat ze op die manier zaken aanpakken. Maar als je het systeem goed observeert, zie je vaak dat hiërarchie en top-down nog steeds hand in hand gaan. Herken je dat ook?
Ja, zeker.
Ja. Want met bottom-up gaat het namelijk over loslaten, de autonomie vergroten, werken aan persoonlijk leiderschap en op teamniveau leren. Je kunt dan werken met bijvoorbeeld feedback loops, wat jij net ook al vertelde. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Scrum, hè, dat is een methode binnen het Agile-raamwerk waarbij teams hun aanpak continu kunnen blijven verbeteren. En het meest belangrijke, want daar geloof ik echt in het leiderschap, daar hadden we een prachtig uitgewerkt model bij om dat in de praktijk te brengen.
En waar bestond dat leiderschapsprogramma dan uit?
Ja, de basis was verbinding met jezelf. Dus dat gaat echt over persoonlijk leiderschap. Verbinding met de ander en verbinding met het geheel. Dat voelt als drie hele makkelijke poten. Valt me op dat heel veel partijen daarmee werken in organisaties. Maar het gaat echt over het veelvuldig langdurig doorleven van deze drie punten. De competenties waar ik altijd mee probeer te werken in organisaties waar ik kom, gaat over systeemdenken. Growth mindset, storytelling, changevaardigheden en een visie kunnen ontwikkelen als leider. En belangrijke skills zoals people management en coachende skills om niet alleen iets te zien, maar dat wat je ziet ook in een groter perspectief, dus weer dat systeemdenken, te kunnen plaatsen. Ja, dat waren echt wel de uitgangspunten.
En wat was het resultaat van die aanpak?
Nou, na anderhalf jaar, want ja, dan hebben we het inderdaad echt wel over anderhalf jaar, zag je dat die organisatie echt begon te groeien en te bloeien. En voornamelijk de individuen in die organisatie. Er vonden verplaatsingen plaats. En dat ging heel natuurlijk in organisch. Dus geen OR-traject, geen adviesaanvragen. Gewoon
dat is
heel
ook wel mooi.
Ja, prachtig. Heel organisch. Er kwam overal inzicht. Ja, en er kwam echt flow op. Zowel inhoud, dan hebben we het over het resultaat, als in het proces. Ik kan hier, het was echt een mega verandering. Ze kan hier echt uren over vertellen. Maar er is nog zoveel meer wat we kunnen vertellen.
Ja, je moet uiteindelijk wel keuzes maken.
Ja, 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 ja.
Maar ik vind het wel echt superleuk dat je dit wel aanstipt. En ja, hè, dat je er zo hoog over vertelt. Maar ik hoorde jou ook zeggen, verbinding met het geheel. Kun je dat daar wel wat meer over vertellen?
Zeker, zeker. Hoe ik hier altijd naar kijk, is dat ik altijd een combi van het systemisch kijken en de corporate tribe van Jitske Kramer en Danielle Brown, dat samenpak. Daar zit namelijk best wel veel overlap. Voor degene, kan ik me bijna niet voorstellen, maar die Jitske niet kennen, zij is een Nederlandse organisatie-antropoloog en auteur. En zij richt zich op thema's als diversiteit, inclusie, cultuurverandering binnen organisaties. In de context van haar werk verwijst het concept tribe, stam in het Nederlands, vaak naar de groep mensen die een gemeenschappelijke cultuur, waarden, normen en rituelen delen. Danielle Brown is ook corporate antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. En zoals ik al eerder zei, culture eats strategy for breakfast.
Ja, mooie uitspraak.
Ja, want als er niet gekeken wordt naar de onderliggende aannames en uitgangspunten, dit verwijst ook naar de mentale modellen van Peter Senge. Mm-hmm. Dadelijk pak hem weer even terug.
Ja.
Op het moment dat je naar kijkt, gaat het allemaal kloppen en bereik je je bestemming gewoon sneller. Wat Jitske en Danielle doen, is vanuit een antropologische blik begrijpen hoe mensen met elkaar samen zijn. Hoe zij zich bewegen, wie zij in het geheel zijn als mens. Zij stellen dat culturen continu veranderen en dat dit een sociaal natuurverschijnsel is en dat weerstand bij verandering niet bestaat doorheen.
Nou, dat is wel echt een gewaagde uitspraak die je doet. Dat vind je dat niet dan?
Woehoe! Ik ga helemaal de bocht uit. Maar even als je het bekijkt. Vanuit een natuurlijk menselijk perspectief. Dan kan ik het bijna niet anders eens zijn met deze stelling. Want antropologen bestuderen al dan niet vreemde gebruiken. Ja, wat is vreemd? Mm-hmm. Van volkeren en levert dat bijzondere verhalen op. Ook wel de kampvuurgesprekken genoemd. Het geeft
dat
inzicht.
Mooie gesprekken, ja, kampvuurgesprekken.
Doen we eigenlijk te weinig, vind je niet, in Nederland?
Ja, ik doe er wel eens met een huissessie.
Oh ja.
Een oud werkgever. Ja. Daar kwamen de mooiste verhalen echt tot stand, toch? En ja. dan raak je echt die diepere lagen, ja, aan. Echt die verbinding, ja, met elkaar.
En ook wat vuur doet, hè, op zo'n, ja, moment. Prachtig.
Ja.
Het geeft ook inzicht. En je begrijpt ook, en vanuit die gesprekken heb je begrip voor hoe die cultuur ontstaat. En hoe dat dus samen die mensen zo vormt.
Is elke organisatie te vergelijken dan met een tribe?
Een organisatie, een systeem, bestaat uit groepen. In de antropologie noemen ze dat een tribe, met een staatshoofd.
Mm-hmm.
En wij hebben het dan vaak over bijvoorbeeld een directeur, een senior manager, C-level. Met daarin eigen gebruiken, rituelen, uitgesproken, onuitgesproken. Voornamelijk die laatste, spelregels. Mm-hmm. Ook wel, ja, de groepsdynamiek bekeken vanuit sociale psychologie. Om dat te veranderen is het noodzaak dat je gaat begrijpen hoe mensen zich bewegen. Wat mensen inbrengen of meenemen en waar getriggerd wordt. Dus welke patronen, komt die weer, doen zich voor in het systeem. Deze groepen samen vormen ook weer een geheel aan een dynamiek. En we hebben het dan over, nou, dan komt die rangorde, gedragspatronen, rituelen, onderlinge relaties, verhalen, formele organisatiestructuur. Maar ook de informele, niet geheel onbelangrijk, machtsbronnen. We keren terug naar het vuur, gaan op zoek naar de ziel en gaan daarna waarvoor we ook alweer toe op aard zijn.
Ja, en dan heb je weer dat vertragen. Hè?
Ja, prachtig.
Hey, en Clarissa, over andere culturen gesproken. Het is misschien ook wel interessant om ineens andere theoretische modellen van systemisch werken te vergelijken met elkaar. Heb jij nog een leuke ervaring voor de luisteraar?
Oei, nou dat kan ik wel doen. Maar daarna ben ik wel echt even nieuwsgierig naar jou, waar jij mee werkt en wat er in jouw toolbox zit. Ja. Maar ken jij Ubuntu?
Nou ja, ik heb er wel eens van gehoord. Maar ik denk dat jij het beste dat kan uitleggen van ons twee.
Ja, Ubuntu.
Wat een naam ook, hè?
Ja, ja, ja. Ik weet je, ik spreek het uit. Ik krijg gewoon kippenvel. Het is prachtig. Het is Zuid-Afrikaans, mm-hmm, concept. En zijn oorsprong vindt in de, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Nguni-Buntu-talen. Het wordt vertaald als menselijkheid tegen anderen. Nou, prachtig.
Ja.
Maar het heeft een diepere, meer alomvattende betekenis. Ubuntu beschrijft namelijk een gevoel van verbondenheid die we allemaal delen als mensen. De term kan worden uitgelegd als ik ben omdat wij zijn. Dit weerspiegelt een idee van verbondenheid, wederzijdse afhankelijkheid en een gedeelde menselijkheid. Het gaat over het erkennen van de waarde, de waardigheid en de waarde van anderen. Desmond Tutu, een prominente Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en sociale rechtenactivist, zag Ubuntu als het volgt. Ik ben menselijk omdat ik deel uitmaak van een gemeenschap. Ze zeggen dat een persoon is door andere mensen.
Heb je een voorbeeld van hoe dat in zijn werk gaat? Of hè, wat dit kan betekenen voor een gemeenschap?
Ja, kijk, als je in de context van maatschappelijk herstel en verzoening, zoals, nou ja, daar komt hij dan, hè, de apartheid. Als je dan kijkt, heeft het concept van Ubuntu een centrale rol gespeeld bij het bevorderen van vergeving, begrip en een gemeenschap opbouw. Wat overigens, over apartheid gesproken, vandaag de dag nog steeds speelt.
Wat interessant. Ja, ik zit echt helemaal in je verhaal, merk ik wel. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Kijk, ik ben wel nieuwsgierig naar hoe jij Ubuntu vertaalt naar organisatiedynamieken. Kan dat überhaupt wel?
Ja, Ubuntu en organisatiedynamiek, systeemdynamieken zijn beide concepten die zich richten op de onderlinge verbondenheid van individuen binnen een systeem of een gemeenschap. Beide gaat het ook over de flow vinden met elkaar. Hoewel ze hun oorsprong vinden in verschillende culturele achtergronden, delen ze enkele fundamentele overeenkomsten. Het zijn er in totaal 6 en ik kan ze voor duidelijkheid, ook voor de luisteraar, 1 voor 1 bespreken. Dus laten we ze anders gewoon samen doorlopen.
Ja, dat is goed.
De eerste is de onderlinge afhankelijkheid. Zowel Ubuntu als systeemdynamiek benadrukken dat individuen niet geïsoleerd staan, maar integraal deel uitmaken van een groter geheel.
Ah ja, wat je net al zei. Ik ben wat wij zijn.
Ja, en dit past ook weer bij wat ik eerder zei, die competenties als systeemdenken.
Mm-hmm.
Dus integraal onderdeel uitmaken van een groter geheel. Als je daarvan bewust bent in het leiderschap, dan ben je daar dus veel meer mee bezig ook. En in die systeemdynamiek erkent men ook dat een actie of een verandering in één deel van het systeem invloed heeft op de andere. Wederom het systeemdenken.
Ja, ik zie dat het tweede gedeelde menselijkheid is. Systeemdynamieken in organisaties kunnen ook de nadruk leggen op het erkennen en waarderen van alle leden van een organisatie voor hun unieke bijdrage en perspectieven.
Ja, klopt. Want in Ubuntu draait het om het idee van een gemeenschappelijke menselijkheid en respect voor elkaar.
Nou, dan hebben we het holisme te pakken, hè?
Ja.
En is het zo dat zowel Ubuntu als systeemdynamieken situaties benaderen vanuit een holistisch perspectief? In het systeemdenken zien we in ieder geval dat het hele systeem of de gemeenschap als meer is dan de som der delen.
Klopt, Doreen. En de volgende is conflict en harmonie. In Ubuntu staat het streven naar harmonie en begrip centraal, vooral naar conflicten of breuken. Organisatiesysteemdynamieken onderzoeken ook de bronnen van conflicten binnen een organisatie en zoeken naar manieren om evenwicht en harmonie te herstellen.
Beide concepten erkennen ook het belang van relaties. Dat is volgens mij het 5e overeenkomst, de relationaliteit. In Ubuntu draait het, zoals jij al eerder benadrukte, Clarissa, om meer menselijke verbondenheid en zorg voor elkaar. Terwijl in systeemdynamieken de relaties en de verbindingen tussen de verschillende delen van een organisatie centraal staan.
Ja, klopt. En dan hebben we nog de laatste. Zo vliegen we er doorheen. Adaptie.
Ja, gaat wel veel. Ja. Hoppa.
Hop. Ja, adaptie en verandering. Organisatiesysteemdynamieken richt zich op hoe systemen zich aanpassen, evolueren en veranderen in reactie op interne en externe invloeden. Ubuntu, hoewel meer gefocust op menselijke relaties, erkent ook de noodzaak van aanpassing en verandering om harmonie en gemeenschapsgevoel te behouden.
Ja, het is wel mooi wat je allemaal aanstipt. Hè? Dat is natuurlijk best wel theoretisch. Maar wat ik me dan afvraag, hè, wat kunnen organisaties hier nou mee in de praktijk?
Nou, door deze overeenkomsten kunnen organisaties geïnspireerd worden door het concept van Ubuntu om een meer inclusieve, samenwerkende en harmonieuze werkomgeving te bevorderen. Een omgeving waarin de principes van systeemdynamieken worden gebruikt om inzicht te krijgen in en te werken met onderlinge relaties en dynamieken.
Ja, jeetje. Wat mooi, hè, om dat toch eens op een antropologische manier te bekijken. Ik herken veel overeenkomsten met systemisch gedachtegoed. Of beter gezegd, het sluit goed aan bij wat we allemaal gedeeld hebben in onze podcastserie.
Ik denk even door hoor, Doreen. Want als je kijkt naar de gedragspatronen, hoe zit dat dan?
Ja, we kunnen denk ik nog even wat specifiek inzoomen op de gedragspatronen. Dat kan zich uiten in zowel een individuele reactie, maar vanuit een groepsdynamiek, een regels, kan het ook een groepsreactie zijn. Hè? In de context van organisatiedynamieken worden overlevingspatronen vaak bekeken vanuit het perspectief van de vlucht, het vechten, bevriezen, maar ook wel het form-please reacties. Als een reactie bestaat uit vechten, dan kan het zich in een organisatiecontext uiten als een verbale agressie, dominantie, territoriaal gedrag, of het actief weerstand bieden tegen veranderingen of bedreigingen.
Ja, klopt, want ik merk in de praktijk bijvoorbeeld dat mensen die in een vechtmodus zitten, proberen anderen te controleren of te domineren om hun eigen veiligheid of status te waarborgen.
Ja, dat is heel goed mogelijk. En andere mensen kun je juist wat meer zien vluchten. Dit kan zich manifesteren als vermijdingsgedrag. Werknemers kunnen bijvoorbeeld vergaderingen overslaan, verantwoordelijkheden ontlopen of zich fysiek terugtrekken uit situaties waarin ze zich bedreigd voelen. En in extreme gevallen kan dat zelfs leiden tot het verlaten van de organisatie. Je hebt ook nog het bevriezen, wat in een organisatorische context eruit kan zien als apathie of desinteresse. Werknemers kunnen vastlopen, niet reageren of zich terugtrekken uit interacties. Het is een staat om de immobiliteit waarbij het individu zich mogelijk overweldigend of zelfs wel verlamd voelt door de situatie.
Mooie aanvulling. En ik weet, recentelijk is er een vierde reactie toegevoegd aan deze theorie. Heb je die ook nog paraat?
Zeker. Want wanneer men echt over de eigen grenzen gaat, dan is het een fawn-reactie. Iemand is dan aan het pleasen. Elke discussie, confrontatie of conflict wordt vermeden. Alles wordt gedaan om de sfeer zogenaamd goed te houden.
Maar deze reacties zijn vaak diep gewortelde instinctieve reacties die mensen hebben als reactie op bedreigende situaties. Dit komt voort uit een eerdere trauma. En die reacties zijn geëvolueerd, zodat ze nu dienen als een beschermingsmechanisme om te overleven in gevaarlijke situaties. Gevaarlijk ook even tussen haakjes. Mm-hmm. In moderne organisaties kunnen deze reacties echter opduiken als een reactie op een psychologische of sociale bedreigingen. Zoals bijvoorbeeld conflict, organisatieverandering, dan hebben we hem weer, of andere stressvolle situaties. Hoe ga jij als organisatie daar dan het beste mee om? Dat is de vraag. Al deze reacties en gevoelens die daarbij komen kijken, dat is echt best wel lastig.
Het erkennen van patronen in organisatiedynamiek is essentieel, omdat ze vaak onbewust en automatisch optreden en de effectiviteit en de gezondheid van de organisatie kunnen beïnvloeden. Door deze patronen te identificeren, kunnen leiders en managers strategie ontwikkelen om ze aan te pakken, te verminderen of te heroriënteren. Dit zodat de organisatie op een meer constructieve en gezonde manier kan functioneren. En zo komen we toch weer bij het overlevingsmechanisme terecht en patronen. Het is echt wel mooi om te delen zo, hè?
Ja, absoluut. Zeker weten.
We hebben weer een hoop weergegeven en verteld. Het vraagt veel, zo'n cultuurverandering. Het vraagt namelijk om aandacht, het juiste moment en de juiste context. Laten we onze gedachten samen te vatten, na deze diepgaande discussie, even stilstaan bij wat we hebben ontdekt. Onze verkenning van Ubuntu. En systeemdynamiek heeft ons namelijk niet alleen geholpen om diepere inzichten te krijgen in hoe we als de individuen en organisaties functioneren, maar het heeft ook de deur geopend naar een krachtig perspectief op cultuurverandering. De organisatiecultuur maakt immers integraal onderdeel uit van ieder systeem. Het begrijpen van onze onderlinge verbondenheid en hoe onze acties invloed hebben op het grotere geheel is een cruciale stap in het beïnvloeden van de cultuur op onze organisaties. Het lijkt me een heel mooi als het lukt om deze ideeën in de praktijk wat meer toe te gaan passen, zodat we kunnen bijdragen aan het creëren van een meer veilige, inclusieve, effectieve en bloeiende organisaties. Ik hoop ook dat we de luisteraar weer een beetje hebben mogen inspireren om een cultuurverandering te omarmen en te cultiveren.
Nou, Doreen, dat heb je echt prachtig samengevat. Ik heb er ook echt helemaal niets aan toe te voegen. Ik ben helemaal trots op jou ook.
Ik ook op jou.
Ja. Weet je, en het blijft gewoon belangrijk, het goede gesprek.
Ja, een gesprek met tijd, aandacht, volharding en kwetsbaarheid. Maar als je denkt dat je klaar bent, is dat toch niet altijd waar, hè? Dat hebben we maar weer gezien.
Nou, we zijn gelukkig al lang niet klaar. Of tenminste, we gaan nu deze aflevering in ieder geval wel afronden. Maar ons voorlopige laatste aflevering komt er ook snel weer aan. En in die aflevering gaan we het hebben over systemische taal in organisaties en over lichaamswerk. Heel wat anders.
Ik ben wel nieuwsgierig, hoor. Wat bedoel je met dat lichaamswerk?
Oh, jij nieuwsgierig. Nou, dan ga ik in ieder geval niet verklappen. Dat komt de volgende keer aan bod.
Nou, helemaal goed. Je kunt ons trouwens ook volgen op LinkedIn. Daar delen we elke maand een nieuwe aflevering van onze podcast. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.